De kerkenraad maakt u nog het volgende bekend. Dat donderdagochtend begint de dienst om 9:30. En tot het doen van openbare belijdenis zijn toegelaten Cornelia, Anna Barendrecht, Elisabeth Boer, Josina Bosman, Teuntje Wilhelmina Vlier, Robert Fabius Kleian, Albertus Jan de Koning, Anna Susanna van der Elst, Jacob van der Kooi, Marie Dirk Kraaiveld, Marieke Booy, Martinus de Krij, Lisette Willemijntje de Bruin, Leendert Jan Moree, Maria Antonia Moree Brandwijk, Johannes Theodor van Staveren, Matthäus Tolk, Armando Verbrugge en Maria Verbrugge Roosendaal. Het doen van openbare belijdenis zal plaatsvinden op Tweede Pinksterdag en deze dienst begint om 9:30. En dan in ondertrouwzin opgenomen Willem Frederik van der Kooi en Jacoba Wilhelmina Maria van Weelden. En hun huwelijk zal op 26 mei worden bevestigd door dominee J. de Bruin in deze kerk. En deze dienst begint om 14:00 en dit alles, zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 68 en daarvan het 16e vers. Gij koninkrijken zingt Gods lof, hef psalmen op naar het hemelhof, van oud zijn troon en woning. Het 16e van 68.
Thank you.
stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 5 en daarvan het vijfde vers. Wie zinloos zonder het te overwegen wat hem betaamt tot u durft gaan, zal voor uw aanschijn niet bestaan. Gij haat en staat en billig tegen die onrecht plegen. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord Openbaringen 5 en daarvan zijn de versen 11 tot en met 14 de tekst voor de prediking. We luisteren met eerbied naar Gods heilige wet. We zingen het vijfde van Psalm 5 en daarna lezen wij het Gods heilig woord Openbaringen 5.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. En dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, en de zee, en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Ik zag in de rechterhand desgene die op de troon zat een boek, geschreven van binnen en van buiten en verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel uitroepende met een grote stem: Wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon het boek openen, nog het zelf inzien. En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om het boek te openen en te lezen, nog het zelf in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij: Ween niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En ik zag en zie in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een lam staande als geslacht, hebbende 7 hoornen en 7 ogen, dewelke zijn de 7 geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgenen die op de troon zat. En als hij het boek genomen had, vielen de 4 dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder, hebbende elk citers en gouden violen, zijnde voorreukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem veler engelen rondom de troon en de dieren en de ouderlingen, en hun getal was 10.000 × 10.000 en 1.000 × 1.000, zeggende met de grote stem: Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en de rijkdom en de wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn en alles wat in dezelfde is, hoor ik zeggen: Hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden: Amen. En de 24 ouderlingen vielen neder en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid.
In onze voorbeden denken we nog aan zuster Kooijman van Oud-Heusden, die nog in het ziekenhuis verblijft. Dankzegging willen we doen dat zuster Boonstop op Beverlander geopereerd is en thuis mocht komen, maar op het moment toch weer in het ziekenhuis ligt voor de verzorging van de wond. Dan willen we dankzegging doen dat broeder en zuster Kamp 60 jaar getrouwd zijn. En dat broeder P. Molenaar weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Zoeken we het aangezicht van de Heer om zijn zegen af te smeken. Heilige God, zo naderen we voor uw aangezicht. We mogen weer een eredienst beleggen. En geef, Heere, dat wij dat mogen zien deze morgen in het licht van de hemelse eredienst, waar we voor een ogenblik getuigen van mogen zijn vanuit onze tekst. Het is een uniek moment, de eredienst op aarde. En geef, Heere, dat we daar deze morgen in onderwezen mogen worden. Omdat gij die dienst immers in het bijzonder gebruikt om zondaren te bekeren en uw volk en kinderen te verblijden vanwege uw gerechtigheid. Bekleed daarom ook uw dienstknecht met uw gerechtigheid in de bediening van het woord. En dan gaat het in het bijzonder om het lam. Dat hebben we samen ook gelezen. Hij zal tot in alle eeuwigheid geëerd, gediend, geliefd en geloofd worden. En dat wordt hier in het beginsel geleerd. Door een ontdekkende weg brengt u een arm en een verloren zondaar van zichzelf af. Ontdekt u hem aan zijn bestaan voor God en leert u hem te zien op het lam. Zoals Johannes de Doper van zichzelf mocht afwijzen: Zie het lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt. Zo zijn al uw knechten geroepen om telkens weer op hem te wijzen. Maar Heere, u weet dat wij van nature geestelijk dood zijn. En daarom moeten wij van nieuws geboren worden, om dat instrument van het waarzaligmakende geloof te ontvangen, waardoor wij deel krijgen aan Christus en al zijn weldaden. En wij bidden u daar dan om ook, om uw Heilige Geest, die immers dat werk op zich neemt, om gebruik te maken van dat onvergankelijke, levende en eeuwig blijvende woord van God, dat in ons midden is en dat gepredikt wordt, dat gezaaid wordt op onze akkers, op onze harten, maar dat door de Heilige Geest toegepast moet worden. En uw lieve Geest die bedient zich daar toch van, vanuit het eeuwige welbehagen van u. Wij zijn diep en steil afhankelijk van u. U bent soeverein, Heere. U beslist daarover. U kiest de tijd uit. U kiest het moment uit. En u schept ook de omstandigheden. U verheerlijkt uw naam in het leven van arme zondaren. En Heere, geef toch dat ook in ons midden gebaar mag worden. En wij bidden u voor hen die het moeilijk hebben met deze dingen, die worstelen vanuit het gemis om daar deel aan te krijgen. O, uw goede geest geleide hen in een effen land. En uw goede geest leidde hen door middel van het woord tot de kennis van hem door wien wij alleen tot God kunnen gaan. Door wien wij alleen met God verzoend kunnen worden. En dat is door uw gerechtigheid, lieve Heer Jezus Christus. Waar gij uw leven hebt gegeven voor arme verloren zondaren. Waar u zich dood geliefd hebt aan het kruis van Golgotha. En zo uw liefde tot de Vader hebt betoond, maar ook uw liefde tot uw volk. Het lam dat staat als geslacht in de verheerlijking van de naam des Heren. En wij bidden u, geef dat hij voor ons toch onmisbaar, noodzakelijk, dierbaar en gepast zal worden. En dat voor uw volk en kinderen praktijk mag zijn. Wie is het die daar opklimt uit de woestijn van dit leven? Uit het strijdperk van dit leven. En steunen mag op zijn verdiensten. Wie is dat? Dat is die bruidskerk, Heere. Die er doorheen moet door die woestijn. Maar die ook er doorheen geleid zal worden. Dat is die bruidskerk die mag verkeren onder de vuur- en wolkkolom waar Christus zich in bevindt. Dat is die bruidskerk, Heere, die weten mag van het manna dat verborgen is. Waar Christus zich ook in openbaart als het brood des levens. Dat is die bruidskerk die mogen drinken uit de waterrots. Die meegaat, het welk is Christus. Het is al uit hem. Zo reist die kerk naar Jeruzalem. Want er blijft een rust over voor het volk van God. En wij bidden u of gij in beginsel die rust ook wil geven in onbezaaide en bezaaide wegen. Tussen de doornen en tussen de distelen. Wanneer zij bedroefd over de aarde gaan vanwege een goddeloos bestaan. Vanwege de strijd van binnen en van buiten. Maar dat zij ook zich mogen verblijden in uw bedehuis, want u roept ze toe, dient de Heere met blijdschap. Opdat zij die ware vrolijkheid mogen uitstralen naar de wereld toe en naar de onbekeerde zondaren toe. Dat ze jaloers gemaakt worden op het volk van God. En dat ook onze jongens en meisjes er zin in mogen krijgen om u de Heere te mogen zoeken, te dienen en te vrezen. We dragen hen aan u op die verhinderd zijn om naar uw huis te komen. We bidden u voor de zieken in het bijzonder. Zuster Koorma die al zo lange tijd in het ziekenhuis ligt. Met wie het dan weer eens een klein beetje vooruit gaat en dan weer een beetje achteruit. Heere, u weet hoe haar werkzaamheden zijn. wilt u haar moed en kracht geven. Gedenk ook zuster Bootstoppel die weer even naar het ziekenhuis moest, omdat de wond niet genast, en wij bidden u of gij dat ook spoedig wil herstellen. We danken u dat de operatie ook goed mocht gaan. Ook onze broeder Molenaar mag weer in ons midden zijn. Wat een wonder dat alles zo goed mocht gaan tijdens de operatie. En wij bidden u, wilt u verder ook een goede voortgang geven. Geef ze toch een dankbaar hart. Wij dragen ook onze zuster en broeder Kamp aan u op, die 60 jaar getrouwd mogen zijn. Altijd samen elkaar tot een hand en een voet mochten zijn. Door uw genade hebt gij ze gedragen en gespaard. En u weet ook dat zij nu te kampen hebben met de ouderdom. En we dragen ze dan ook aan u op. Of gij hen naar uw belofte niet wil verlaten, daar de grijsheid en de ouderdom daar is. U weet ook dat onze zuster ernstig ziek is, hoewel ze nog in en uit mag gaan en er niet veel last van heeft, draagt ze toch een ernstige ziekte in zich om. En we bidden u of gij draagkracht wil geven en een goed toevoorzicht wil geven op u de Heere. Heere, gedenk ons zo te samen en bescherm ons toch. Want u weet hoe kwetsbaar we zijn en hoe zwak wij zijn in onszelf. Maar dat wij mogen opzien tot u, die zelf beloofd heeft dat uw kracht in onze zwakheid wordt volbracht. En dat smeken wij u uit genade om Christus willen. Amen. En dan zingen wij uit Psalm 104 en daarvan vers 2, 17 en 18. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heere en zijn dienst. Gij zoldert in de wateren uw troon, de wolken steeds gereed op uw geboom. Het tweede en het zeventiende vers. Ik zal zolang ik het levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied. En het achttiende, de zondaar zal verdelgd zijn op Gods wenk. De boosheid zal vergaan, eer het iemand denk. En wat er verder volgt. Dan zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 148 en daarvan het eerste vers. Looft God, zingt eeuwig zeren lof. Gij die in het glansrijk hemelhof, die in de hoogste plaatsen woont, waar God u zijn nabijheid toont. Looft hem, gij engelen, legermachten, die op zijn wil en wenk blijft wachten. Looft heldere starren, maan en zon. Looft de almacht, looft der lichten bron. Psalm 148, het eerste vers. Geliefde gemeente, elke zondag beleggen wij weer twee erediensten. Ze worden uiteraard niet voor niets zo genoemd. Een eredienst. Een dienst tot eer van God. Duidelijk ook te onderscheiden van gewone samenkomsten. Zoals bijvoorbeeld een zangavond. Wat ook tot eer van God kan zijn, begrijp me goed. Maar het onderscheid tussen een eredienst en gewone samenkomsten is dat het een ambtelijke dienst is. En broeders, hebben wij dat ook in de gaten, dat dat zo is en dat wij als ambtsdragers Christus vertegenwoordigen tijdens deze eredienst. Dat word je je dan bewust wanneer je je daarop voorbereidt dat dat zo is. En de Heere bewaren ons voor sleurdienst. En dat wij dat ook beseffen als ambtsdragers. Dat de ambtsdragers dus op een bijzondere wijze God vertegenwoordigen tijdens de eredienst. Misschien is het jullie wel eens opgevallen, jongens en meisjes, maar de erediensten beginnen en eindigen met de zegen des Heren. Al zou je daar alleen al om naar de kerk toe gaan. Dat die hoge priesterlijke zegen wordt uitgesproken. En aan het eind die nieuwtestamentische zegen, of ook die hoge priesterlijke zegen. Een eredienst. Ik verzoek u alle mobieltjes uit te doen. Zo zei de begrafenisondernemer toen de rouwdienst van dominee P. van Zonneveld begon. Bij deze. Jullie snappen wat ik bedoel, jongelui. Uiteraard zijn daarvan uitgesloten degenen die hier voor een noodoproep in de kerk zitten. Waarom eigenlijk? Jonge mensen, die eredienst. Waarom heeft God het behaagd zo'n aparte eredienst hier op aarde in te stellen? Omdat die eredienst eigenlijk een afspiegeling moet zijn van de hemelse eredienst. Waar we voor een ogenblik getuigen van zullen zijn in onze tekst. Vandaar ook dat je eerbiedig moet zijn wanneer de eredienst plaatsvindt. En je kleding ook laat zien dat je bij de koning der koningen op bezoek bent. In de houding die je aanneemt. Je gaat dan natuurlijk niet zitten slapen, hè. Als je deel wilt nemen aan de hemelse eredienst, laat staan dat we dat hier op aarde ook gaan doen. Dat geeft toch wel een klein beetje aan hoe je gezindheid is. Daarom, de eredienst is een afspiegeling van, als het goed is, van de hemelse eredienst in de hemel. En daar willen we naar luisteren, naar de hemelse eredienst in de troonzaal van God. En dan staan we stil bij een tweetal gedachten, bij de deelnemers aan deze hemelse eredienst en de inhoud van deze hemelse eredienst. Als we even kijken naar onze tekstgemeente, dan kunnen we in een oogopslag even kijken hoe die tekst straks behandeld zal worden in de preek. Ik heb er natuurlijk op gestudeerd, dus dat is misschien voor u de tweede keer of de eerste keer dat u het leest, vers 11 tot en met 14. Maar als we kijken naar de twee punten, de deelnemers, dan treffen we in vers 11 drie deelnemers aan de hemelse eredienst. En dat zijn de engelen, en dat zijn de dieren, de vier dieren, en de ouderlingen. En dan wordt er ook gesproken over hun getal in vers 11, hoeveel het er zijn. En dan vervolgens wordt ons verteld wat de inhoud is van hun lied dat ze zingen in de versen 12 tot en met 14. En ik meen dat vers 12 vooral gaat over de inhoud van het lied der engelen en 13 over het lied van de schepselen en 14 datgene wat de 24 ouderlingen zingen. En dat doen ze natuurlijk in volkomen harmonie met elkaar. Als we dan beginnen bij vers 11, dan zien wij dat de omvang van de hemelse eredienst opeens een enorme uitbreiding krijgt. En dat heeft uiteraard een aanleiding. Daar hebben we vorige week zondag met elkaar over nagedacht. De aanleiding is natuurlijk dat prachtige, ontzaglijke, mooie moment dat er toch één in de hemel is die waardig is om die boekrol uit de hand van God te nemen. Namelijk het lammetje, zoals het in het Grieks staat. Dat daar staat als geslacht. We hebben dat vorige week gehoord en het kwam. Dat is hemelvaart. Naar de troon van God. Om die boekrol uit de hand te nemen van de almachtige God die alle dingen leidt. En dat is een nieuwe daad in de hemel. Vandaar ook een nieuw lied. En dan klinkt die hemelse eredienst zoals we die in onze tekst aantreffen. Op het moment dat dat lam dat koningsambt heeft aanvaard om dat voort te zetten hier op aarde. Dat moment dat hij aanvaardt dat de oordelen van God over deze wereld gaat en dat hij aanvaardt dat hij door zal gaan met het vergaderen van zijn kerk, met het bekeren van zondaren. En wie zijn dan de deelnemers van deze hemelse eredienst? Want ons wordt hier een voorbeeld voor ogen gehouden hoe een eredienst moet plaatsvinden, gemeente. Een eredienst hier op aarde moet een verlengstuk zijn van de hemelse eredienst. Ja, hier op aarde zijn er allerlei stoorzenders. Ik denk aan vorige week zondag toen Feyenoord kampioen werd en dat er een geweldige herrie was hier in de buurt. De eredienst aan de moderne afgod. Want jongens en meisjes, dat heeft hoe langer hoe meer religieuze karaktertrekken. En ik ben zelf vroeger ook echt helemaal gek geweest van voetbal. Dus dan weet ik echt wat er bij me boven komt. Als ik dat dan hoor. En hoe ik de heren daar echt veel verdriet mee gedaan heb. Door al mijn krachten en mijn tijd en mijn aandacht en mijn eer die ik had te geven aan de voetbal. Je mag gerust een partijtje voetballen hoor, jongens. Doe dat gerust maar. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Maar kijk, dan worden de erediensten erdoor verstoord. Of door andere elementen. Door schijnbaar legitieme elementen, want je kunt bezig zijn met je zaak, terwijl de dominee probeert het een en ander dicht bij je hart te brengen. En je kunt bezig zijn met je examens, dat je denkt, hoe zal het aflopen met mijn examens? Je kunt bezig zijn met de zorgen die je in huis hebt. Wij zijn allemaal ook zwakke mensen, kinderen. Maar dan zal er een hemelse eredienst zijn die niet meer verstoord zal worden. En Johannes die mag het zien. Onze tekst begint met en ik zag. En hij mag het horen. En ik hoorde een stem. Veler engelen rondom de troon. Dat zijn de eerste deelnemers van de hemelse eredienst. En daar wil ik wat uitgebreid aandacht aan geven aan de engelen. Dat heb ik tot nu toe nog niet gedaan in het kader van de serie van het boek Openbaring. Maar de engelen zullen een grote rol hebben in het boek Openbaring. En vandaar dat ik er wat meer aandacht aan zal geven. Het woord dat hier staat in het Grieks, dat is angelos. En dat betekent bode, gezant. Ze worden in het Oude Testament ook aangeduid als de zonen van God. De dienaren van God. De heiligen worden ze genoemd in de Bijbel. Wij lezen in Gods woord in Psalm 104 vers 4 wat we samen gezongen hebben. Dat zij door God gemaakt zijn. Hij maakt zijn engelen geesten. Zijn dienaren tot vlammen vuurs. Ze zijn dus door God geschapen. En ze zijn bij hem in de hemel. En ze worden vanuit de hemel naar deze aarde gestuurd. Ze zijn op dit moment hier ook aanwezig. Daarom hebben onze vrouwen en onze meisjes ook een hoed op. Paulus zegt in 1 Korinthe 11, om der engelen wil. Dat is niet zomaar een traditie. Maar dat is een principiële zaak. Dat wij, meisjes, vrouwen, ons bewust ervan zijn dat er engelen boven ons zijn die op ons toezien. En dat engelen in de gaten houden dat wij de orde Gods bewaken. Dat de mannen in ons midden God vertegenwoordigen moeten. Dat is wat. Dus niet alleen de ambtsdragers, maar ook de mannen. En dat de mannen beseffen dat God boven hen staat. En de engelen die zien daarop toe. Er zijn ontzaggelijk veel engelen. Ze worden hier natuurlijk met een symbolisch getal aangeduid. 10.000 maal 10.000. Jongens en meisjes, wat is dat? 10.000 keer 10.000? Wat is dat? Dat is 100 miljoen. En 1.000 maal 1.000. Zoveel. Nog een keer een miljoen erbij. En daarmee wil de schrift aangeven dat er dus miljoenen engelen zijn. Uiteraard kan Johannes ze niet tellen, hij ziet ze. Hij duidt ze aan. Miljoenen engelen. De engelenwereld heeft een hele rijke verscheidenheid. Je kunt ze vergelijken bij een leger. Waar ook allerlei rangen en standen zijn. En zo is het ook in een engelenleger. Ze worden ook zo aangeduid in de Heilige Schrift als een leger. Psalm 103 vers 20. Daar worden ze strijdbare helden van God genoemd. Wat doen ze? Ze luisteren naar de wil van God. En ze zijn ook gewillig. Ik heb het dan alleen over de engelen die staande gebleven zijn. Ze hebben een bijzondere taak om die wil van God uit te voeren. De taak die ze ook hebben is om Gods verborgenheden uit te leggen. Dus het zijn ook uitleggers. Denk bijvoorbeeld aan de nachtgezichten van Zacharia. Waar Zacharia telkens in gesprek is met een engel. En dat die engel ook elke keer die nachtgezichten uitlegt. Zij dienen ook om Gods kinderen te leiden en te beschermen. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat Petrus gevangen zit in de gevangenis. In Handelingen 5 kunnen we dat lezen. Dan wordt hij wakker gemaakt door een engel. En die engel die zorgt ervoor dat de boeien van zijn armen en zijn benen afvallen. En dat hij uit de gevangenis bevrijd wordt. Denk aan het moment dat Filippus, terwijl hij dominee is in een grote gemeente in Samaria, weggeroepen wordt. Dat een engel tegen hem zei, je moet naar de weg gaan, de woeste die bij Gaza is. Dus engelen die zijn constant in dienst van God. Zij beschermen Gods kinderen. Calvijn die zegt zelfs dat zij de weldaden van Christus uitdelen. Dat was echt nieuw voor mij toen ik dat las. Dat de engelen daar ook voor gebruikt worden. En hij wijst dan op Psalm 91 vers 11 en 12 en Psalm 34 vers 8. Daar staat dat de engel des Heeren legert zich rondom degene die hem vrezen. De engelen ze beschermen tegen de boze machten van Satan. Zij voeren een enorme strijd op. Wij lezen bijvoorbeeld in Openbaringen 12 vers 7 en 8. En er werd krijg in de hemel. Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde ook. En zijn engelen. En zij hebben niet vermocht. Samengevat schrijft Calvijn over de engelen het volgende. De engelen waken voor ons heil. Ze nemen ons in bescherming. Ze leiden onze wegen. Ze dragen zorg voor ons. Dat ons niets wezenlijks kwaads overkomt. En deze dienst der engelen, zo schrijft Calvijn, is er door de tussenkomst van de middelaar, van Christus. Het is dus ook weer een weldaad van Christus. De dienst der engelen in het leven van Gods kinderen. Door hem zijn de engelen met de gemeente van Christus verbonden. Daarom zegt de profeet Elisa ook, wanneer zijn jongen wakker wordt en uit het raam kijkt en een groot leger van Syriërs ziet, die van plan zijn om Elisa te gevangen te nemen, die met ons zijn, jongen, die zijn meer dan die met hen zijn. En als we dan letten op de opstelling in die hemelse troonzaal tijdens de hemelse eredienst, dan zien wij daarin ook weer weerspiegelende functie van de engelen. Want de engelen, zo staat er in onze tekst, bevinden zich rondom de troon. We hebben tot nu toe die troon gezien met dat grote podium en daaromheen de vier dieren en daaromheen de 24 ouderlingen. Maar daaromheen de engelen. En ik geloof dat daar een symboliek in zit, dat dat hier op aarde ook zo geldt. Als we de gemeente hier hebben zoals we samen vergaderd zijn, dan zijn daaromheen de engelen. Prachtig, hè? Wat kan ons deren, gemeente? Wat kan een nietig mens ons doen? Als we daar daadwerkelijk door een waar geloof in delen. En dan de tweede groep die deelneemt aan die hemelse eredienst. Dat zijn de schepselen. En de dier. En in vers 13 lezen we dan. En alle schepsels dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en in de zee is. Dus de ganse schepping. Alle vier plaatsen van elk schepsel worden hier genoemd. In de hemel, op de aarde, onder de aarde, dus onder de grond. En in de zee. Dat is de tweede groep. Dat zijn dus alle schepselen. Die doen ook mee aan de hemelse eredienst. Daar heb u vast ook wel eens erg in gehad. Als je 's ochtends vroeg opstaat en je hoort een merel. Of een lijster. Of de koolmeesjes. Dat zij alreeds het lied ter ere van hun schepper zingen. Al de schepselen doen ook mee aan de eredienst. En zij eren God hun maker. En dan de derde groep. Dat zijn de 24 ouderlingen, dat staat er. En de ouderlingen in vers 11 en in vers 14 lezen we dat die 24 ouderlingen zijn. En dat zijn de vertegenwoordigers van de gezalende kerk. En zij zingen ook mee in de hemelse eredienst, uiteraard. En dan gaan wij luisteren naar wat zij zingen. Onze tweede gedachte, de inhoud ervan. En dan komen we bij vers 12, zeggende met een grote stem, en ik geloof dat de uitleggers gelijk hebben, dat hier het lied van de engelen bedoeld wordt. De engelen zingen dan het volgende. Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. Dus de engelen die zingen met een grote stem, staat er. En zij doen dat aan de hand van 7 woorden. En in die 7 woorden staat het lam dat geslacht is centraal. Dat lam is dat waardig, zo zingen de engelen. De engelen kennen dus ook het lam. Niet als hun persoonlijke verlosser. Zoals Gods kinderen hem hebben leren kennen. Omdat die engelen, jongens en meisjes, niet verlost hoefden te worden. Die engelen die zijn staande gebleven. In onderscheid van de boze engelen, de aanhangers van de duivel. Dus zij kennen hem niet als verlosser. Zij hoefden niet met God verzoend te worden. Zij zijn blijven staan in een rechte verhouding met God. En toch kennen ze het lam. Hoe dan? Ze kennen het lam in zijn arbeid. In zijn openbaring op aarde. Wij weten immers dat telkens wanneer Christus de heilsfeiten realiseert op aarde, dat er engelen zijn. Er waren engelen bij de geboorte. Er waren engelen in Gethsemane. Er waren engelen bij de opstanding. Er waren engelen bij de hemelvaart. En er zullen vele engelen straks hem vergezellen als hij terugkomt op de wolken des hemels. Ze herkennen hem ook als hun koning. In wiens dienst zij staan. Maar ze zijn een bijzonder getuige geweest, gemeente. Wanneer het God behaagt om een arm en een verloren zondaar te bekeren. Wij lezen dat zo prachtig in Lucas 15, niet waar? Dat er blijdschap is bij de engelen Gods als één zondaar zich bekeert. Want zij zien dat daar op een bijzondere wijze dan het lam verheerlijkt wordt. In de bekering van een arm en een verloren zondaar. En dat zij dan in het bijzonder voor die mensen ingeschakeld worden. Zoals dat in Hebreeën 1 vers 14 staat. Zijn zij niet alleen gedienstige geesten die tot de dienst uitgezonden zijn om dergene wil die de zaligheid beërven? Oh ja, ze staan ook wel in dienst van de ganse schepping. Maar in het bijzonder staan ze in dienst van Gods kinderen. Om hen te doen delen in de weldaden die Christus verworven heeft. Om daar gedienstige knechten in te zijn. En als zij dan in de hemel zijn en zij vangen dat lied aan, dan gaan ze het lam dat geslacht is eren. Is waardig te ontvangen. Dat moeten we goed lezen, dat woordje ontvangen. Dat betekent natuurlijk niet dat het lam hier kracht ontvangt en rijkdom ontvangt en wijsheid ontvangt en sterkte ontvangt. Nee, maar het gaat hier om het hem toe te schrijven. En dan worden er hier 7 dingen, 7 woorden gebruikt, 7 eigenschappen. die aan het Lam worden toegeschreven. En daar zijn die engelen getuigen van geweest. Het eerste woord dat hier gebruikt wordt is de kracht. Dat wordt aan het Lam toegeschreven. Er staat een woord in het Grieks, dat kun je vertalen met krachtige daden, macht, vermogen, wonder, betekenis. Met name om de zaligheid allereerst te verwerven. Dat wordt aan het Lam en aan zijn kracht toegeschreven. Wat heeft hij daar een kracht in betoond? In het dragen, in het wegdragen van de toorn Gods. Daar hoop ik vanmiddag over te preken aan de hand van het woordje geleden. Maar wat heeft hij ook een kracht geopenbaard in zijn opstanding, in zijn hemelvaart. Maar ook de kracht die zich openbaarde in de toepassing van het heil in het leven van arme zondaren. Bullinger schrijft in zijn verklaring goddelijke kracht, scheppende kracht, levendmakende kracht, bewarende kracht. En die kracht, daar zijn de engelen getuigen van geweest. In het leven van zwakke zondaren. Die het God behaagde te bekeren. Zondaren die ontdekt werden aan hun totale onmacht ten goede. En in de overtuiging gezet werd in een strijd die ze niet konden strijden. En dat de kracht des Heeren openbaarde in hun leven. Doordat toch de heerschappij van de zonde en de duivel werd verbroken in hun leven. In hun hart en leven. Echt waar. Dat gebeurt door zijn kracht. Maar kracht die zich ook openbaart in het verdere van de levensweg. Wanneer de strijd zich openbaart op de smalle weg die ze hebben te strijden. Wanneer het kruis op de schouders gelegd wordt van ieder van Gods kinderen. In het toch blijven dragen van dat boze goddeloze vlees. Waar voor Gods kinderen het kruis is. Waar ze onder zuchten. Wat dikwijls door moeite en verdriet geprikkeld wordt en openbaar komt tot een nadere ontdekking. En wat ze in eigen kracht niet kunnen dragen, maar dat de kracht van het Lam zich openbaarde, juist in zulke wegen, daar zijn de engelen van overtuigd geworden. Dat het waar is wat Paulus zegt, voorts mijn broeders, word krachtig in de Heere. En in de sterkte zijner macht. Dat ze aangewezen worden op hem. Uit wiens kracht ze moeten leren leven. Het tweede woord dat gebruikt wordt is rijkdom. Het woord dat er staat in het Grieks kunnen we ook vertalen met overvloed. Het Lam, dat is de rijke Christus. Die verkondigd mag worden tijdens de eredienst. En die openbaar komt in het leven van een arme zondaar. Dat doet Gods geest. Hij maakt je arm. Arm van geest. Arm aan goederen des heils. Hij brengt je in het gemis. In een levend gemis. Hij maakt een bedelaar van je. En vanuit die armoede maakt hij je werkzaam. En opent hij je blinde zielsogen voor de overvloedende genade die er is in Christus Jezus. Ik moest tijdens de voorbereiding denken aan die prachtige titel van de biografie van John Bunyan. U kent die titel wel. Genade overvloeiende voor de voornaamste der zondaren. Ik heb dat boek weer eens even uit de kast gehaald. En dan staat er als ondertitel onder dit namelijk: door hem te nemen uit de mesthoop en hem te bekeren tot het geloof van zijn gezegende Zoon Jezus Christus. En hier is ook klaarlijk aangetoond welk gezicht op en welke onrust door de zonde hij had. En evenzo tegen welke verschillende aanvechtingen hij aangelopen is en hoe God hem door deze heen gebracht heeft. Genade overvloeiende voor de voornaamste der zondaren. Het gaat om rijkdommen, jongens en meisjes. En dat zijn niet de rijkdommen die in tel zijn in deze wereld. Want, kijk, als ik zou zeggen, een traan die drupt in Gods fles, dat is zo'n rijkdom. Dan zou je zeggen, een traan, dominee, wat is daar nou toch voor waarde aan te zien? Niks toch? En toch, zo'n traan die drupt in Gods fles. Wanneer een zondaar in zijn leven ontdekt wordt aan zijn zonde en schuld door de liefde Gods. En hij gaat dan vanuit een gebroken en verslagen hart voor het eerst in zijn leven echt zien wat zonde is. Echt zien wie God is. En hij begint van daaruit te wenen over zijn zonde en schuld. Hij kijkt er later op terug. Dan zegt hij, dat waren nou de eerste rijkdommen die vloeiden uit hem. Want alles komt uit hem voort door. De eerste keer dat ik bemoedigd werd onder het evangelie. Dat ik ook nog zalig kon worden. Dat ik mocht luisteren zoals ik nog nooit geluisterd had. En dat de Heere me als het ware stof aanreikte om de toevlucht te nemen tot God in Christus. In het gebed. En dat ik het uitjubelde van binnen. Nu kan ik ook nog zalig worden. En als ik daar dan later op terugkijk, dan zeg ik, dat waren de eerste rijkdommen in mijn leven. Wat werd het woord van God me toen dierbaar, gepast en noodzakelijk. En wat werd mijn Bijbeltje toen toch een rijk bezit. Wat ging ik toch anders naar de kerk. En wat waren dat toch rijke momenten. Dat ik mocht luisteren zoals ik nog nooit geluisterd had. En dat ik tot mijn beschaming moest zeggen. Ach Heere, hoe heb ik ooit in de kerk gezeten. Het lam is waardig te ontvangen de rijkdom. Dat vloeit nou allemaal voort uit de verdiensten van Christus. Die rijkdom van die plaatsen. Die ik mocht markeren in mijn leven. Plaats die ik zocht om in de afzondering de Heere te zoeken. Zonder dat mijn vrouw het wist of zonder dat mijn vader en moeder het wist. Die schuur. Het veld waar ik op het werk bezig was. De trekker waar ik in zat. Of misschien wel achter de strijkplank. En als ik later terugblik. En ik denk dan aan Nathanael. Dat de Heer Jezus tegen hem zei. Eer u Filippus riep. Zag ik u onder de vijgenboom. Dat zijn rijkdommen, gemeente. De rijkdommen die ik mocht ervaren. Toen de strijd op me afkwam. Want er komt strijd op haar voor. Als de Heere die liefdeskeuze in je hart werkt. Dan moet je maar eens opletten wie je vrienden worden. Of wie je vrienden zijn, bedoel ik. Oh, dan loop je toch zoveel teleurstellingen op. Maar de Heere plaatst dan toch door zijn genade en door zijn voorzienigheid toch ook weer een vriend op je pad. Dat kan soms een oud vrouwtje zijn hoor, jonge mensen. Dat wordt dan een vriendin. Waar je naartoe mag gaan. Met je zielenraadsel. Zijn ze er nog in het midden van onze gemeente? Wordt dus ook opgezocht. En dat je later terugblikt en dat je zegt, wat waren dat toch rijke momenten. Als ik daar naartoe mocht gaan. Denk aan die oude Van Rossum. Die al lang boven is. Denk aan Jo Verbaas. Die ook al lang boven is. Rijkdommen. Wanneer de Heere beproevingen geeft. En dat de Heere uit de volheid van zijn rijkdom troost. Zoals een moeder niet kan troosten, gemeente. Zoals een vader je niet kan helpen. Zo troost hij. Dat zijn rijkdommen, gemeente. En daar mag je van vertellen. Daar mag je van spreken, kind van God in ons midden. Paulus deed het ook telkens als hij ter verantwoording werd geroepen voor een aardse rechter. Dan ging hij vertellen waarom hij dat deed. En waarom hij zo veranderd was en waarom hij zo sprak. En dan riep hij zo'n aardse rechter in herinnering hoe de Heer hem krachtdadig gegrepen had in zijn leven. En zijn leven helemaal op zijn kop had gezet. En dat hij eens anderen werd. Dat is een grote rijkdom, gemeente. Als je van meester mag veranderen. En dat je hem mag leren toebehoren. Dat je mag wijzen op een hopeloos mens. Welke levende hoop je gekregen hebt door genade. Maar kinderen Gods in ons midden, die hoop moet al ons leed verzachten. Komt vrienden, het hoofd omhoog. Naar die hemelse eredienst kijken. En die ware rijkdom uitstallen. Weet je wat Luther zegt? In zijn 95 stellingen. In een van zijn stellingen zegt, de grootste rijkdom van Gods kerk is niet de aflaat. Zoals daar de mensen in de middeleeuwen mee bedrogen werden. Dat ze een papiertje kregen voor een zak met geld. En dat papiertje hen verzekerde van een plaatsje in de hemel. Dat is niet de grootste rijkdom. Maar de grootste rijkdom, zegt Maarten Luther, dat is de vergeving van zonden. Weet je dat? Noem mij een godsdienst op. Die de vergeving van zonden predikt. Hoor je dat? Die is er niet. Wijs mij een winkel aan waar je de vergeving van zonden kunt ophalen. Is er niet. Wie is een God gelijk gij die de ongerechtigheden vergeeft? En dan op zo'n wijze dat hij ze er nooit... Nooit meer op terugkomt. Dat hij ze werpt in de diepten van de zee. Dat hij ze dempt. Dat is de rijkdom die vloeit uit het Lam van God, gemeend. Dat en van die rijkdom zingen de engelen. Terecht, niet waar. Derde woord is de wijsheid. In Grieks staat het woord Sophia. En dat was een heel populair woord in de toenmalige Grieks-Romeinse wereld. De Sophia. Dat waren de mensen die op de hoogste ladder stonden van de samenleving. De filosofen. De wijsgeer. Plato, Aristoteles, bekende Griekse wijsgeer, die zeiden ook dat je door wijsheid het echte geluk kon vinden. gaat hier natuurlijk niet over menselijke wijsheid. Maar het gaat hier over goddelijke wijsheid. En die wordt aan het Lam toegeschreven. In hem woont de Godheid lichamelijk. Ook de goddelijke wijsheid. Wanneer we de brief aan de Colossenzen lezen, dan zullen wij ontdekken hoe vaak het woord wijsheid daar terugkomt. Omdat Paulus wist dat de Colossenzen daarmee te maken hadden. Met de wijsheid der wereld. Ook in de brief van Korinthe komen we dat tegen. Maar wat doet God? Hetgeen in deze wereld wijs is, dat maakt God dwaas. En de dwazen der wereld maakt God wijs. Dat zijn blinde, arme, verloren zondaren die niet weten hoe ze ooit bekeerd moeten worden. Zijn er zulken in ons midden? Die hun ogen al rood geschreid hebben en die zeggen, Heer, ik weet niet hoe ik bidden moet, ik weet niet hoe ik strijden moet, ik weet niet hoe ik bekeerd moet worden, ik weet niet hoe ik geloven moet. Blind in hemelswegen, ik weet niet hoe ik me gedragen moet onder het kruis. Heer, ik weet niet welke weg ik moet inslaan. In hem is de wijsheid gevonden. Hij is gegeven tot wijsheid. 1 Korinthe 1 vers 30. En die wijsheid die is bij hem dus te verkrijgen. Maar er staat in Gods woord in Jacobus 1. Indien iemand van u wijsheid ontbreken. Dat hij ze van God begeren. Die het hem iegelijk mildelijk geeft. En het zal hem niet verweten worden. Echt. Zal hem gegeven worden. Sophia van God gemeent. Deelt hij uit aan dwazen. En die maakt hij wijs tot zaligheid. Zodat ze zijn wegen gaan aanbidden. Dat doet hij door zijn woord en door zijn geest. De wijsheid Gods gaat Gods kind vooral ervaren in de vreemde wegen van zijn voorzienigheid. Ik moest zo denken aan dat gedichtje. Dat lees ik u voor. Laat hem besturen waken. Het is wijsheid wat hij doet. Zo zal hij alles maken. Dat ge u verwonderen moet. Als hij die alle macht heeft. Met wonderbaar beleid. Geheel het werk volbracht heeft. Waarom gij thans nog schrijdt. Laat hem besturen waken. Toe. Laat hem het doen. Geef het uit de handen. Tobber in ons midden. Die het niet snapt. We hebben de vorige week ook eventjes op gezin speeld. Dat Lam, dat heeft een boekrol in zijn handen. En dat breekt die zegels op. Laat hem besturen. En ondertussen waken. Het is wijsheid. Wat hij doet, zo zal hij het maken. Dat gij u verwonderen zult. Dat gij u verwonderen moet. Vierde woord, dat is het woord sterkte. Dat lijkt er natuurlijk een beetje op het woord kracht. Want er staat een ander woord in het Grieks. En dat geeft een bepaald aspect aan van het Lam. Namelijk dat hij in staat is daadwerkelijk hetgeen hij begonnen is ook te volenden. Wij mensen kunnen ergens aan beginnen en dat wij tot onze teleurstelling moeten concluderen dat wij het niet af kunnen maken. Maar zo is het niet met het Lam. En dat betekent hier het woord sterkte. En dat heeft alles ook te maken met het begin en de voortzetting van de weg des Heren. Op de smalle weg die naar het eeuwige leven leidt. Dat hem de sterkte is. Zijn naam is ook sterke God. De dichter die zingt, de Heer is mij tot sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Sterkte is des Heer. Ga in die naam de vijand tegemoet. U die in die ware strijd u bevindt. En merk dat u in uzelf dat niet kunt. Maar u hoeft het ook niet te doen. De strijd is des Heer. De Heer roept u om achter de Heer aan te gaan. En te letten op zijn gang. Treed vooruit, zo worden ze in hun loop gestuit en zegt tot mijn ziel, ik ben uw Heer alleen. En dan komen we bij de laatste drie woorden, die wil ik samenvatten, gemeente. Die ga ik niet allemaal afzonderlijk behandelen, omdat we die woorden al een keer eerder tegen zijn gekomen in het kader van de serie van het boek Openbaringen. Namelijk, als er staat, eer en heerlijkheid en dankzegging. De eerste vier woorden zijn nodig om te delen in het heil. En die laatste drie woorden zijn vooral bedoeld om aan te geven dat hem de eer, de heerlijkheid en de dankzegging toekomt. Het lam neemt de hoogste plaats in de hemelse eredienst voor de engelen. Dat is ook het doel van de aardse eredienst. Lam, gemeente, dat geslacht is, dat is het waardig om een eredienst voor te beleggen. Als het lam niet aanwezig is, dan is het geen eredienst. Als het lam gemist wordt in de prediking, dan is het geen prediking. Daar gaat het om. En dan kort nog eventjes die tweede groep, dat zijn de schepselen. We lezen in vers 13 wat zij zingen. En alle schepselen dat in de hemel en op de aarde en onder de aarde en in de zee zijn, en alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen, hem die op de troon zit en het lam, dus dat is God, die op de troon zit en het lam, dat is de Heer Jezus, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Dus alle schepselen stemmen ook enigszins overeen met wat de engelen zingen. De engelen zijn trouwens ook schepselen van hem, maar het gaat hier vooral om de natuur. En daarom wordt er ook aan toegevoegd in vers 14, en de vier dieren zeiden amen. Die vier dieren zijn we tegengekomen de vorige keer in de prediking. Die vertegenwoordigen alle schepselen, die stemmen daarmee in. Dus die hele schepping komt weer tot zijn einddoel. De schepping die nu zucht onder de vloek vanwege de zonde, die in barensnood is, die weeën heeft, die zucht, die uitziet naar de volle openbaring van de aanneming tot kinderen, die komt dan weer tot haar bestemming. Alles wat adem heeft, loven de Heer. En dan kan de kerk niet achterblijven. En de 24 ouderlingen vielen neder en aanbaden degene die leeft tot in alle eeuwigheid. Dat hebben ze al een keer eerder gedaan, nietwaar? Toen het lam zich openbaarde in de hemel. Maar hier staat degene. En daar wordt de drieënige God mee bedoeld. En dat is dan ook wel logisch. Die uitleg dat hier de drieënige God mee bedoeld wordt. Want wat heeft Johannes immers inmiddels gezien? Degene die op de troon zat, dat is God de Vader. En het lam in het midden, dat is God de Zoon. En de zeven lampen voor de troon, dat zijn de zeven geesten, dat is de Heilige Geest. En daarom is dit ook een prachtig schriftbewijs van de drie-eenheid. En dan valt die kerk neer op de grond. Om de drie-enige God te aanbidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie, enige God, zo zingt de kerk hier op aarde. U zijt al de eer. En dat zal straks tot in alle eeuwigheid, in alle volmaaktheid gebeuren. Amen. Zo mochten we een ogenblik luisteren naar de hemelse eredienst. Het is maar een stamelen, Heren, want wij zijn gebrekkige zondaren die nog lang daar nog niet aan toe zijn, als we genade kennen. Zeker niet wanneer we u niet kennen. Daartoe hebt gij ons toch niet geschapen, lieve Heren. Daarom smeken we van u of gij toch over onze arme gemeente u wil ontfermen door uw genade te verheerlijken, opdat wij ook in beginsel iets daarvan mogen leren wat we deze morgen gehoord hebben, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 18. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, ook God mijn sterkt u hartelijk beminnen. Mijn rotssteen, burcht en helper is de Heer, mijn God, mijn rots, mijn zaligheid, mijn eer. Wij noemden nu de voorzang van Psalm 18. ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.